Jij bent klaar, hè?
Ja.
Oké. Goedenavond, dames en heren. Bij deze open ik de commissie Welzijn. En we gaan even de agenda veranderen. We gaan agenda punt 2 en agenda punt 3 gaan we wisselen. Dat lijkt me wat handiger. Dat we eerst het anticonceptieprogramma kwetsbare ouders gaan bespreken. Verder wil ik jullie erop attent maken dat we om 8:30 ruimte hebben. En dat ik een minuut of 8:50 eigenlijk Welzijn af zou willen sluiten. Dus als we daar in onze betogen een beetje rekening mee houden, dan gaat dat absoluut lukken. Zeker als we maar 2 agendapunten hebben. Dan wil ik graag het agendapunt anticonceptieprogramma behandelen. In de vergadering van de commissie Welzijn van 16 mei jongstleden is het onderwerp anticonceptie bij kwetsbare ouders aan bod geweest. Naar aanleiding van de begroting en de jaarstukken van de GGD Hart van Brabant. Door Kissel van Neerven zijn toen enkele vraagtekens gezet bij dit onderwerp die door de commissie ondersteund werden. De zorg zat met name in het mogelijk verplichtende karakter van dit initiatief. Vanuit de GGD is mevrouw Danielle van Sandbeek aanwezig en die zit hier op de hoek. Ik heb het bordje inspreker omgedraaid, want ze is geen inspreker. Ze wenst gewoon deel te nemen aan de discussie, de bespreking. Omdat we dit graag in echt gesprek willen maken, wil ik de commissie vragen om een aftrap te geven. We hebben het een beetje over veranderingen gehad gisteren. Ik verander het nu ook een beetje. Ik ga niet vragen wie er iets wil zeggen. Maar ik begin met het woord te geven aan Kissel van Neerven. En ik denk dat er dan vanzelf een gesprek gaat ontstaan. Ik ga niet zeggen van die en die en die. Ik hoop dat er een kruiselingsverhaal ontstaat hierover. En ik zal angstvallig de tijd in de gaten houden. Kissel van Neerven, ik bedoel mevrouw van Neerven, ga je gang.
Dankjewel, voorzitter. Ja, fijn dat ik op deze manier ook dit agendapunt mag aftrappen. En ik vind het ook heel erg prettig dat de GGD in de persoon van mevrouw van Sandbeek aanwezig is. Toen wij in mei het stuk het jaarplan van de GGD lazen, hè, over het project om anticonceptie bij kwetsbare ouders te stimuleren, toen kregen we inderdaad het gevoel van we hebben hier te maken met een belangrijke ethische kwestie. Wat betekent het als wij als raad met dit stuk meegaan, akkoord vinden? Betekent dat dan dat het project automatisch wordt uitgerold? Wij vonden het een te belangrijk thema om blindelings, zou ik bijna willen zeggen, te volgen. Vandaar ook dat we hebben gevraagd, van, kunnen wij daar niet een keer met z'n allen, dus ook in de raad, hè, een keer de tijd nemen om eens goed te kijken naar dat onderwerp, naar dit belangrijke ethische onderwerp, vanuit de wens om met elkaar op een zorgvuldige wijze een oordeel, een mening te vormen, samen met de GGD. Om op die manier ervoor te zorgen dat wij dit project op een zorgvuldige en verantwoorde wijze aan onze burgers aanbieden. Dat was eigenlijk onze wens. Laat ik vooropstellen dat wij als Proactief Goorle wel de goede intenties en de bedoelingen van de GGD zien. En die ook echt onderschrijven. He, je zou inderdaad wel kunnen zeggen van is het zelfs wel ethisch verantwoord om het niet aan te bieden. Maar de manier waarop het dan gebeurt moet wel zorgvuldig. En dus ja, vandaar dat ik ook heel blij ben dat we hier nou vanavond bij stil kunnen staan. Samen met de GGD. En inderdaad, we hebben natuurlijk met elkaar de wens uitgesproken om op een andere manier met elkaar aan de slag te gaan. Dus in plaats van het afvuren van vragen en het ontvangen van antwoorden, weer mee met elkaar in gesprek. Ik heb wel vragen, maar ik kijk even naar mijn collega's in de commissie, of die ideeën hebben over hoe we dit nou kunnen aanpakken.
Nou ja, als ik dan in de vrije vorm mag aansluiten bij mevrouw van Neerven. Ik zou het fijn vinden, want ik heb natuurlijk stukken gelezen. En ik snap de intentie, ik snap ook het dilemma wat daarin zit. Volgens mij begrijpen we dat allemaal heel goed. Maar ik vind het toch nog wat lastig om nou goed zicht te krijgen op hoe uw beoogde praktijk er straks uit gaat zien. Kunt u misschien daar iets kort over vertellen voordat wij er nog op zouden reageren?
Mag ik iets zeggen? Want we gaan nu vrij door elkaar praten. We kunnen natuurlijk bij elkaar even de vragen inventariseren, hè, zodat de GGD een verhaal kan vertellen. Of we kunnen, we kunnen ieder de vragen even inventariseren. Wat vinden de anderen daarvan?
Gewoon weer een formeel rondje maken.
Ja, nee, precies. Dat is ook wel waar ik dan ook wel. Wat ik dus juist niet wil. Ja. Ja. Zijn er mensen die als aftrap iets willen zeggen?
Nou, vanuit Lijsteren Gorle, ja, wij hebben niet echt veel vragen hierover. Want wij vinden het verhaal op zich duidelijk dat er gesprekken kunnen plaatsvinden met die vrouwen en dat er geen dwang plaatsvindt. En mocht het er wel verplichtingen opgelegd gaan worden, dat via de rechter gaat. Dus ja, wij vinden, zoals hier omschreven wordt, een goede methode, denken wij. En we zouden er ook geen problemen mee hebben als de gemeente Gorle bij dit succesvolle project uit Tilburg zou gaan aansluiten.
Ja, en toch heb ik daar nog wel een vraag bij.
Meneer Poos, ik ga even onderbreken, want de wethouder zegt net tegen mij, ja. Het is leuk om het zo te doen, maar de luisteraars weten dan niet wie er aan het woord is.
Okay.
Dus ik roep dan toch af en toe een naam.
Okay, dus
als ik iemand zie starten, ja, dan bedenk ik de naam er wel bij. Ja,
Okay. Prima. Ik heb er nog wel een vraag bij, want zolang het in volledige vrijwilligheid gaat. Wij zien denk ik ook best wel de noodzaak om hier iets aan te doen. En daar willen we dan ook best wel middelen voor beschikbaar stellen. Maar wat gaat er gebeuren als mensen beslissingsonbekwaam zijn? En toch die wens hebben? Is het dan nog steeds vrijwillig? Of moeten we daar iets anders mee? Kijk, zolang het gaat in de stukken die we gezien hebben van mensen die eigenlijk best een beslissing kunnen nemen, maar even niet in de situatie zijn dat ze kinderen kunnen grootbrengen. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar het gaat net over die groep die daar net onder zit.
Ja, ik heb deze discussie
Mevrouw van Brederode.
Ik heb deze discussie in 1975 ongeveer, 75, 76, heb ik die meegemaakt. En dat ging die discussie over de gehandicaptenzorg en dan de geestelijke gehandicaptenzorg. Van mogen wij die de prikpil geven zonder dat ze het weten? Of mogen wij die letterlijk de pil voeren zonder dat ze het weten? En dat is toen ook een hele discussie in heel Nederland geweest. En dat ging dus ook om, zijn ze dus beslissingsbekwaam? En met die beslissingsbekwaamheid is er toen ook uitgekomen dat dat dus niet zomaar kan. Er zijn andere criteria's mee. Maar hier is sprake van niet zozeer dat de wens volgens mij van de mensen helemaal weggeschreven wordt. Hè, van ik mag nooit geen kinderen krijgen. Maar wel de discussie met hun aangegaan wordt ten aanzien van is het nu verantwoord om dat te doen? En ik denk dat dat toch het grote essentiële verschil is dat hier gewoon die vrijwilligheid, hè, dus niet de drang, maar ook gewoon meer even naast iemand gaan lopen om met hem kijken of ze dus, of jij met jouw verhaal hun kunnen laten inzien, of niet eens hoef je soms zoveel te doen, heb ik ook begrepen, om mensen dus te overtuigen dat het beter is om dat nog even te parkeren tot in een latere fase van hun leven. Dus dat is iets heel anders, hè? Dus ik denk dat er wel een heel groot verschil is. Maar dat is mijn visie. Dus ik heb die twee discussies, nou zie ik, maar het is een wezenlijk verschil.
Voorzitter, mag ik dan wat vragen?
Mevrouw Van Heerven.
Ja? Want als je dan zo die reacties hoort, volgens mij zit er dus onder de vraag van in hoeverre is het vrijwillig? We lezen allemaal in de stukken dat het inderdaad vrijwillig is. Hè, maar men wordt gemotiveerd, hè, om toch anticonceptie, om daarmee te starten. Dus misschien is het dan een goede vraag aan de GGD om te vertellen van hoe ziet die vrijwilligheid eruit? Hè, van waar houdt het sturen op en waar begint de vrijwilligheid?
Mevrouw Van Sandbeek.
Ja. Nou, ik kan er heel kort in zijn. Het gaat niet over het, laat maar zeggen, de dwang- en drankkaders, want die hebben we niet. Die zijn er in Nederland ook niet. Daar gaan we ook niet over. Dat debat wordt regelmatig ook in Den Haag gevoerd en daar zijn we nog steeds niet uit. Het gaat eigenlijk voor die doelgroep, dus dat zou echt gaan over die doelgroep waar je zegt, ja, dat is, die zijn inderdaad wils onbekwaam. Dit gaat over de doelgroep van dames, ook heren, die even in een moeilijke, lastig pakket zitten. Soms overigens wel heel lang, maar goed, we nemen even de periode waarin ze al nu zitten. Met veel aan achtergrond van, nou ja, verslaving, psychiatrie. Ze wonen bij de dak- en thuishozenopvang. Nou ja, goed, er kan ook wat LVG-beperking. Nou ja, tienermeisjes, de doelgroep is heel divers. Daarvan hebben wij gezien, we hebben een verpleegkundige die bij ons spreekuren draait in de dak- en thuishozenopvang. Die doet daar ook medische screeningen. En kwam daar, dat was de aanleiding, zag ze dat er dames, met name die in de dakloze opvang ook wonen, zwanger raakten. Nou, ze was natuurlijk weer erg verbaasd van hoe is dat mogelijk. Nou, ik snap wel hoe het mogelijk is, maar we dachten wel van hoe kan het zijn dat het... dat hebben we ook ergens gelezen. Maar we hadden zoiets van hoe is mogelijk dat hier gebeurt. En nou, gevraagd van god, is dit onderwerp ooit met jou besproken? De dame was in behandeling bij de verslavingszorg, woonde dus bij de dak- en thuishozenopvang. Nou, een heel verleden in de zorg. Deze vraag was nooit aan haar gesteld. Dus daar begint het al. Dus van wie is eigendom van dit verhaal? Daarvan wordt altijd toch snel gedacht, dat is een andere partij. Daar kom ik eigenlijk terug wat u zegt over de jaren 70. Toen leek de seksuele revolutie vrijer bijna dan dat het nu is. Hè. Blijkbaar is dit niet meer een normale vraag. Dus de vraag was niet gesteld. Meestal wordt gedacht, het is een vraag van de huisarts. Maar ook daar werkt het zo. Als ik als patiënt niet zelf bij mijn huisarts kom om die vraag te stellen, is er geen huisarts die de klant of patiënt opbelt. Ook niet bij, nou ja, al zouden recepten aflopen, spiraaltjes niet meer werkzaam zijn en wat dan ook, gaat de huisarts nooit bellen van hoe zit het met het vervolg. Dus het onderwerp is van niemand. De dame aangesproken zegt, nou, bent u blij mee dat u zwanger bent? Nou, zij gaf zelf ook wel aan dat als je woont in een dak- en thuishozenopvang, dat geen geschikte plek is. En nou, tot zulke consequenties dat uiteindelijk leidt dat de raad komt kijken en dat er van allerlei organisaties met die mevrouw zich komen bemoeien en uiteindelijk dit ook tot een uithuisplaatsing geleid heeft. Waarvan wij ons afvroegen, hoe kan het zijn dat we aan de achterkant, op het moment dat kwetsbare mensen zwanger zijn, we zoveel geregeld hebben. Met gespecialiseerde kraamzorg, met nou ja, alle toeters en bellen, tot aan de laatste fase, de Raad van de Kinderbescherming. Dat is gelukkig ook maar de laatste fase, maar ook daarvoor zit heel veel hulpverlening. En niemand aan de voorkant de vraag gesteld heeft. Daarvoor zijn we eigenlijk begonnen inderdaad om simpel de vraag te stellen. We zeggen ook altijd, we beginnen niet over anticonceptie, maar in eerste instantie over seksualiteit. Bent u seksueel actief? Heeft u een kinderwens? Nou, als daar het antwoord nee op komt, dan wordt natuurlijk de vraag gesteld, wat doet u eraan om aan die kinderwens, om te voorkomen dat die kinderwens tot vervulling komt? Dan zie je dat heel veel mensen, ik chargeer het even met de groep die ik net noemde, daar verder eigenlijk toch niet concreet over nagedacht heeft. Ja, ik wil geen kinderen, maar ja, ik doe er nu niks aan in de richting van anticonceptie, want ik weet niet hoe, ik heb geen geld, ik heb heel veel andere zorgen, ik kom er niet toe. Dat is eigenlijk in grosso modo de groep waar we het over hebben, die daarin, als je ze inderdaad in alle respect het gesprek aangaat, en in die volgorde, hè, van bent u seksueel actief, het liefst met de partner erbij. Heel veel mensen ook zelf van, ja, ik ben eigenlijk wel blij dat je mij hiermee komt helpen, want ik heb ook veel financiële problemen. Mijn hoofd staat er niet na, om het zo maar te zeggen. En dat mensen ook inzien van, nou, in deze fase van mijn leven zou het eigenlijk ook helemaal niet uitkomen. Dus hè, waarvan we inderdaad ook zeggen, we nemen de kinderwens niet af, maar we gaan kijken van, zorg nou dat je stabiel krijgt in je leven. Dus je een woning krijgt, je financiën op orde, je GGZ-problemen, je verslaving. In ieder geval dat er stabiliteit komt, want dan zou jij misschien prima in staat zijn om in liefde en respect een kind op te voeden. Maar als je dat nu zou doen, wat zou dat voor jou betekenen? Dus daar denken ze vaak niet over na. En nou ja, net zo min als over die anticonceptie. Dus het gaat over vrijwillige anticonceptie. En eigenlijk normaal door het gesprek aan te gaan. En wel pas te stoppen op het moment dat de anticonceptie geregeld is. Dus wij zijn niet tevreden met een mevrouw die dan de deur uit gaat en zegt, ach ja, ik zal een keer de huisarts bellen. Maar ook dan ga je zeggen, kunnen we jou ergens bij helpen? als je je schaamt om bij de huisarts bespreekbaar te maken, hebben we mogelijkheden. Want we kunnen ook bij de GGD kan het door een arts gebeuren, dus je hoeft het niet bij je eigen huisarts. Als financiën een probleem zijn, hebben we ook altijd nog een potje om te zeggen, nou, als dat nou echt de laatste drempel is, kunnen we je daar toch bij helpen. En dan noemen we altijd als voorbeeld dat een spiraaltje €160 kost en vier jaar veilig is. Nou ja, in verhouding met alle andere zorg die het anders zou kosten. Dus het is daarin allemaal in vrijwilligheid. En soms duren deze gesprekken, ben je in één gesprek klaar. En soms heb je er 5, 6 keer voor nodig en kom je er weer op terug. En het is absoluut niet de bedoeling om te drammen niet op die manier.
Meneer Gabriels.
Mevrouw, hoe bepaalt u met deze mevrouw, liefste meneer er ook bij natuurlijk, ga ik wel het gesprek aan en met deze niet? Want het lijkt me in een aantal gevallen heel makkelijk kiezen van oké, met dit stel ga ik het gesprek aan over anticonceptie. Maar er zijn natuurlijk een hoop twijfelgevallen. Zet u die dan gelijk aan de kant? Zegt u, nou, daar ga ik niet mee in gesprek? Of gaat u eigenlijk met iedereen in gesprek?
Nou ja, de antwoord is kort. Het liefst met iedereen. We zijn nu bezig, en ook met de GGZ, met Novodic, met Traverse, alle instellingen die ik net genoemd heb, Amarant, om eigenlijk aan hun te vragen, als jullie nu beginnen om deze vraag aan de voorkant normaal te vinden. Dus iedereen die opgenomen wordt bij een instelling, dat je, bij Traverse wordt wel gezegd in de regels, het is niet de bedoeling dat u hier zwanger raakt, punt. Maar er is verder niemand die mensen mee begeleidt over hoe dan. Dus omdat natuurlijk ook het verhaal altijd is, het is eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dus u mag doen daarmee wat u wil. We vragen eigenlijk aan instellingen, als u nou begint met die vraag te stellen, bent u wel seksueel actief en kunnen wij u eventueel helpen bij de kinderwens anticonceptie, dan kan er kan de GGD in beeld komen om te zeggen, nou, wil je helpen om daar zo verder over te praten?
Ja, maar wat ik een beetje naartoe wil is, niet iedereen heeft hetzelfde verstandelijke vermogens, laat ik het maar zo zeggen. Dus iemand kan met een beperkt IQ of sociale intelligentie of wat dan ook aan de druk zitten maar die is misschien niet eens zelfs wilsbekwaam. Dus hoe, daarom zeg ik van, gaat u dat met iedereen vragen of zegt u, ho, wacht even, er zijn toch een aantal gevallen, dan moeten we eerst andere instanties voor raadplegen.
Mevrouw Wassambeek.
In principe krijgen wij via de instantie, is de bedoeling, kijk, want wij gaan niet de straat op en mensen bevragen. Dus op het moment dat mensen, u zegt met een beperking, zich zou melden bij Amarant daar de vraag gesteld wordt van anticonceptie, kinderwens of seksualiteit, dat we van daaruit het gesprek verder aangaan. Dus de instelling gaat in eerste instantie mee bekijken van hoe zit die anticonceptie en is dat geregeld? Want als iemand al een spiraaltje zou hebben, ik noem maar wat, of er anticonceptie geregeld is, dan hoeven wij natuurlijk ook niet in beeld te komen. Dus de hoop is dat de instellingen dit ook een normale onderwerp gaan vinden, waarvan wij dan kunnen zeggen, nou, bij de moeilijke gevallen willen wij graag komen om mee te kijken en mee te helpen en dramas ook echt te begeleiden tot aan de plek waar de anticonceptie geregeld is. Want ook wij hebben samenwerkingsverband met de gynaecologie, met het Elisabeth Ziekenhuis, die ons ook dan bij voorrang, 's middags om 5 uur, nog even dingen kunnen regelen.
Oké, dank u. Maar daar staat in die stukken die erbij zitten, die wij gelezen hebben, dat zijn meer artikelen, hè? Er staat dan keurig door de journalist een quote opgeschreven die dan in mensen een beetje moet triggeren. En dan zegt hij, dat zeg ik, als je nu zwanger wordt, moet ik een melding bij de kinderbescherming maken. Dat zijn soms lastige gesprekken. Vindt u het ethisch verantwoord om zoiets tegen een cliënt te zeggen?
Ja, dat is natuurlijk wat journalistiek doet, hè. Die pakt er één dingetje uit. Als je dit als ene regel met iemand zou bespreken, zouden wij dat natuurlijk absoluut niet adviseren. Het gaat natuurlijk in de context. Want bij sommigen zou je weten, op het moment dat er die zwangerschap speelt, moet jij als hulpverlener een melding doen bij de Raad van de Kinderbescherming. Op het moment dat zo'n kind geboren is en je weet dat het onveilig is, iemand is drugsverslaafd, de naalden liggen op de grond, nou, ik noem maar wat, dan weet je als hulpverlener dat jij verplicht bent om een melding te doen. Dus
Ook voor de zwangerschap?
Nee, maar dat zou je natuurlijk wel kunnen zeggen. In die zin van, u bent nu heel verslaafd. Ik snap dat u een kinderwens heeft. Hè, dat is ook prachtig. Maar hoe stelt u zich dat voor? Hè, en hoe ziet u in deze situatie dat er een kind grootgebracht kan worden? En zou u weten, ik snap u het heel graag wil, maar dat wij soms ook in zouden moeten grijpen. Of wij, of de samenleving, of iemand. Want u kunt uw kind misschien willen, maar het zou kunnen dat de Raad van de Kinderbescherming dan toch komt zeggen, wij vinden het niet veilig voor uw kind. Dus het is in die context, je pakt niks af, mensen zijn zelf verantwoordelijk. Dus als iemand de kamer uitloopt en zegt, nou bedankt, maar ga ik toch niet doen, dan is ook dat zo. We zeggen alleen dat we nu kunnen laten zien dat in 80% van de dames in die vrijwilligheid eigenlijk heel graag iets wil. En er is altijd een groep, ja, bedoel, die wat moeizaam is.
Mevrouw Van Nierven, die popelt al 5 minuten.
Goed gezien, voorzitter. Dank u wel. In het verlengde van dit punt, ik heb gelezen jullie trainen, ook hulpverleners, zeg maar, in het voeren van die gesprekken. Ik denk dat dat heel mooi is. Zit er ook een check op of een soort bewaking op van op het goed uitvoeren, het zorgvuldig uitvoeren van die gesprekken? Hoe ziet die eruit?
Mevrouw Wassenbeek.
Ja, de check is natuurlijk altijd moeilijk. Hè? Want het is natuurlijk ook de vraag of dit gewoon niet ook in goed hulpverlenerschap past. Hè? Want je nogmaals, ook daarin trainen we niet iedereen, maar iedereen die al contact heeft met kwetsbare burgers. Dus je zou eigenlijk, want daar, zo was het ooit begonnen, ook bij ons bij de GGD, zal ik ook eerlijk toegeven. Als je bij ons aan de directie vraagt, wordt er bij ons bij de consultatiebureaus actief gevraagd naar seksualiteit, anticonceptie, kinderwens bij dames en heren waarvan wij het idee hebben, ja, die hebben moeite al met een kind veilig groot te brengen, wordt die vraag bij ons ook niet standaard gesteld of zelden. Omdat ook daarin denk ik, ja, is niet van ons. Dus ook daar hebben wij heel veel moeten doen om te zeggen, nou, laten we dat daarin normaliseren. En we hebben wel intervisie. Dus behalve trainingen bieden we ook intervisie aan, omdat mensen met elkaar kunnen spreken van hoe doe je dit soort moeilijke dingen nou. Ja, en ik hoop toch dat we dadelijk toch zover kunnen zijn dat dit daarin dan weer zo normaal wordt, dat de hulpverleners ook die ondersteuning dan minder nodig hebben.
Mevrouw Kriens, of hebt u nog meer vragen, mevrouw Van Nierven?
Ja,
overigens stel ik voor,
ja.
Want dit gesprek kan makkelijk nog een uur duren. Overigens stel ik voor dat we met een minuut of 5 tot een afronding komen en dan volgende agendapunt van de commissie gaan behandelen. Ik ga even naar mevrouw Kriens en dan kom ik bij u terug. Mevrouw Kriens.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat iemand tegen deze methode kan zijn, omdat het zo respectvol gebeurt en mensen vaak behoed worden voor een ongewenste situatie. En kinderen behoed worden om een rot leven te leiden, tenminste een rotte start te krijgen. Ik bedoel, je hoort nog steeds dat kinderen in een vuilniszakje in de bosjes worden gedumpt. En ik denk, als we dat kunnen voorkomen, nou graag. En ja, ik ken ook iemand die door twee ouders is opgevoed die verstandelijk beperkt waren. Daar kwam ze later pas achter. En die zegt ook van, nou, ik had dit liever niet meegemaakt. Dus als je het kunt voorkomen, dan op een respectvolle manier, dan ben ik daar heel erg voor.
Mevrouw Van Nierven.
Dat klopt. Wij zijn er ook heel erg voor, zeker. Ja. Maar je zit er nog steeds wel, hè, in het dilemma tussen dwingen en die zorgvuldigheid, eigenlijk die ik straks zei. Hè, jullie gaan het actief aanbieden in de regio, hebben we gelezen. Is het mogelijk voor de gemeentes waarin het aangeboden wordt, dat daar meegedacht wordt, mee geëvalueerd wordt? Is daarover nagedacht?
Mevrouw Van Sandbeek.
Ja, wat bedoelt u dan met meedenken? Of waar...
Dat wij bijvoorbeeld met elkaar in gesprek kunnen blijven gedurende de uitvoering van het project in Goorlen bijvoorbeeld. Om eens met elkaar te bespreken, hoe gaat het eigenlijk? Hè? Verloopt het volgens plan? Bereiken we de doelen die we hadden gesteld? Ja, op die manier. Is de zorgvuldigheid nog steeds, hè, die zeker ingezet is, hè, blijft die overeind?
Ja, maar vinden we dit nodig?
Want meneer Proos.
Dit is een van de diensten die de GGD gaat aanbieden. En waarom zouden we deze dienst eruit lichten en allerlei andere dingen die de GGD aanbiedt, die ook noodzakelijk zijn, er niet uitlichten? En het is zoals mevrouw Van Zandbeek zegt, het is gewoon normaal onderdeel, hoort normaal onderdeel van de hele dienstverlening te zijn. En dan, dan praat ik liever over de kwaliteit van de totale dienstverlening dan dit ene onderwerp eruit te lichten.
Meneer Verhoeven en dames en heren, let op de tijd.
Ik vraag me heel even een beetje af met het laatste punt wat mevrouw Van Nerven wil bereiken. Op het moment dat zij signalen heeft dat dat niet goed zou gaan, dan kan zij als raads- of commissielid daar juist hier in ditzelfde stuk weer op terugkomen. Met de punten die zij daarmee vindt dat niet goed gaan, of de signaal die ze heeft, en dan kan ze die opnieuw bespreken. Maar ik ben het met meneer Poos eens. Volgens mij moeten we dit onderdeel dan ook niet verder uitlichten. Het is prima dat we die discussie voeren. Volgens mij hebben we die zo goed als we wel nu gevoerd. Mocht er daar nieuwe aanleiding voor zijn, kunnen we er altijd op terugkomen.
Mevrouw Van Zandbeek.
Ja, evalueren kan natuurlijk. Ik bedoel, ja, tuurlijk. Wij blijven ook iedere keer cijfers laten zien over de aantallen dames en ook heren. Want tot nu toe hebben we er nog maar 8 in onze regio. En de rest zijn er meer dan 300 dames. Dus de heren zijn toch nog in de minderheid. Nou goed, dus daar blijven we ook over rapporteren. Wij zijn natuurlijk eigenlijk, ja, niet illegaal, maar al begonnen in Goorlen. In die zin, kijk, op het moment dat wij vragen aan de GGZ en aan het IMW en aan Amarant, nou, al die partijen, van gaat u dit nou een normale vraag vinden en gaat u deze stellen? Dan, nou ja, en er klopt een inwoner uit Goorlen aan het loket bij Jouvans IMW of nou Novo de Kentron, wat dan ook, dan wordt hij op deze manier al begeleid. Dus het laat zich natuurlijk niet helemaal beperken tot de grenzen van één dorp hier doen we dat wel en hier doen we dat niet. Het is, ja. Alleen we hebben hier nog niet actief bijvoorbeeld huisartsen aangehaakt, dus daarin zouden we wel nog wat stappen moeten zetten, maar de andere reguliere hulpverleners die regio breed werken, nou ja, die werken ook hier, gaan zij ook zo al te werk.
Meneer Gabriels, ik stel voor als laatste.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb gelezen dat buiten Tilburg ook in Rotterdam en misschien ook op andere plaatsen deze methodiek, laat ik hem zo noemen, is uitgerold. Hoe zijn de ervaringen? Zijn die ook verschillend? Want Rotterdam ligt in het westen. Dat is toch een andere omgeving dan hier. Hoe zijn jullie ervaringen en wisselen jullie die ook uit?
Ja, bij ons is de verpleegkundig specialist die dus dit aankaart, dat Connie Rijlaarsdam, die is inmiddels ook voor één dag gedetacheerd in Rotterdam. Dus daarin zorgen we dat die methodieken gelijk lopen. We maken ook gebruik van dezelfde registraties, dus om te kunnen vergelijken. Ja, een groot vergelijk is natuurlijk dat de N in Rotterdam al vele malen groter is dan in Tilburg. Dus daar, je hebt al sneller meer mensen. Het gaat een snellere spin-off. Er zitten natuurlijk ook veel meer instellingen in Rotterdam. Maar daar loopt het eigenlijk op eenzelfde manier als dat het in Tilburg loopt. Ook met positieve resultaten daarin.
Zijn de resultaten ongeveer gelijk?
Ja. Wij zitten hier rond de 85% slagingskans. En ik geloof daar nog met de 78. Maar goed, daar lopen natuurlijk ook nog trajecten. En wat ik al zei, bij sommigen duurt het ook gewoon pas na een jaar dat je echt zegt van nou, we hebben met een dame een gesprek gevoerd en hebben echt het afgerond tot een anticonceptiemiddel.
Ik stel de commissie voor om dit onderwerp hiermee af te sluiten. Ik ga ervan uit dat er voldoende van gedachten gewisseld is. Het is een wat ongebruikelijk onderwerp om in een politieke commissie te bespreken, maar ik denk dat het wel van belang was.
Maar het moet heel normaal zijn. Dus.
Ja. Mevrouw Van Zandbeek, ik dank u hartelijk voor uw komst en het meedoen in het gesprek. En ik ben blij te constateren dat het geen Poolse landdag is geworden. Dus het werkt wel zonder dat we iedereen afgaan. En, we gaan over naar agenda punt 2. Echt agenda punt 2, want we hebben 3 naar voren gehaald natuurlijk. Dat is het raadsvoorstel beleidsplan schulddienstverlening 2018-2021. In het beleidsplan schulddienstverlening bouwen we voort tot de basis die de afgelopen jaren in Goorlen is neergezet. Daarbij staat doorontwikkeling van de integrale aanpak en het bieden van maatwerk centraal. Door de participatieraad is advies uitgebracht waardoor het college op is gereageerd. Dit doen we toch weer even traditioneel. En wie mag ik hierover het woord geven?
Mij mag je ook het woord geven.
Mevrouw Van Breebode. Mevrouw De Kort. De heer Schellekes. En mevrouw Van Lierven.
Wilt u mij ook doen, voorzitter?
Ja.
Oh, sorry.
Ik heb u genoteerd, mevrouw Kriens, geen probleem. Meneer Van der Brekel.
Oh, nee, dat was niet de bedoeling dat ik eerst moest, hoor.
Nou, maar misschien is het toch wel aardig om dat te doen.
Nou, dat doen we toch. Nou, ik vind het op zich wel een goed voorstel. Vooral het punt van de functieelenering. Van dat ze contact zijn met nutsbedrijven. Van dat die kunnen melden van we zien iets wat niet klopt. Kunt u daar eens mee als gemeente of schuldhulpverlening? Dus ja, daar sta ik wel positief tegenop. Verder heb ik ook nog een aantal punten. Want ik heb in plaats van een schuldenvrij de pamflet gekregen via de mail. Voor de lokale verkiezingsprogramma's. En die hadden een aantal handreikingen die ook hierop aankomen. Eerst vaak zei ik, neemt de gemeente ook problematische schulden van jongeren over. Dat ze daar niet bij uitkomen. Dit in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject. Dus dat heb ik niet gelezen. Het zijn experimenten in Leiden ten Haag daarmee. Verder hebben we het ook over om met schuldeisers aan tafel te komen. En te vragen dat die 10% betalen van de schulden. En de gemeente de rest, als dat voor die personen nodig is en ze er niet meer uitkomen. Want ja, de frisse staat is natuurlijk ook natuurlijk voor die mensen om weer op de goede weg te komen. Maar ze moeten wel iets van leren natuurlijk. En mijn derde vraag is het overwogen om de verleners vrij te geven met een vrij budget om echt maatwerk te leveren. In Zaanstad is als een experiment gaande met de sociale wijkteams. En de bedrag is zo'n 8 ton. Maar dan gaat het ook over jeugdzorg en WMO. Dat is meer een ding van dat misschien een discussie kan worden. Maar dat waren mijn vragen.
Ik ga meneer Van der Breek, mevrouw Van Nierven.
Dank u wel. Ik was even verrast. Ik dacht dat u die kant op ging. Ja.
Ook al.
Deze voorzitter houdt van verrassingen af en
ja,
toe.
Inderdaad. Ja, inderdaad. Oh, heel goed, heel goed. Nou, we hebben ook een paar vragen. Het is een goed stuk inderdaad. Er staat veel. Het is uitgebreid met een aantal zeer mooie maatregelen inderdaad. De vragen die gaan over de volgende onderwerpen. Het preventieve stuk zit ook heel erg in het aanpakken van risicovol gedrag. Nu is gedragsverandering is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen en zeker om het vast te houden. Ik zou graag nog iets meer willen horen hoe we dan dat nieuwe gedrag ook vast gaan houden. En inderdaad ook wat mijn buurman ook al zei, die vroegsignalering door signalen van zorgverzekeraars en energiebedrijven. Mijn vraag is eigenlijk, houden we ons daar wel, blijven we dan binnen de kaders van de privacybescherming? Hoe zit dat? En als laatste meer een vraag die ik zelf ook al had. Ik heb vorig jaar die reportageserie over Van Schuldig gezien. Over mensen in Amsterdam-Noord met die problematische schulden. Wat je daar zag was dat er een opstapeling van schulden was. Waardoor de mensen eigenlijk helemaal vast in de problemen kwamen te zitten. En ik was ook wel benieuwd of er zicht is op dat, of dat in Goorlen ook voorkomt. Dus die stapeling van schulden waardoor je boete op boete op boete gaat krijgen. En of daar ook iets speciaals voor gedaan moet worden. Dat is weer een inhoudelijke vraag. Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kriens.
Dank u wel, voorzitter.
Ik vind het ook een mooi stuk. Er wordt veel gedacht aan preventie en aan nazorg. En ik ben blij dat dat zo integraal allemaal wordt ingestoken. En als je het leest, dan schrik je eigenlijk ook van de cijfers. Want 1 op de 5 staat hier, landelijk gezien, heeft schulden. Op de radio hoorde ik vanmiddag trouwens een hoogleraar, die zei 1 op de 10. Ik weet dus niet wat het juiste getal is. Maar 65% van de lagere inkomens in Goorlen, dan denk je van jeetje mina, dat is 2/3 van de mensen hebben schulden. Dus dat is eigenlijk meer regel dan uitzondering. En dat is toch wel heel erg zorgwekkend. Hopelijk met de nieuwe aanpak dat dit wel drastisch naar beneden kan gaan. Nou heb ik nog een opmerking over de visie. Want de visie staat in de laatste regel. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de klant. Ik denk, is het wel goed om uit te gaan als dat als uitgangspunt te nemen? Moet het niet het resultaat zijn eigenlijk dat die klant eigen kracht en zelfredzaamheid, dat die dat wordt aangeleerd? Dus om daar nou van uit te gaan, vraag me af of dat wel goed is. Je werkt er naartoe in feite. En de participatieraad, heb ik gezien, die zet daar ook vraagtekens bij. Van is die klant zelf of die cliënt zelfredzaam genoeg om daarvan uit te gaan? De participatieraad die pleit ook voor een breed overleg met professionals. En dat wordt dan door de gemeente ook toegezegd. Dat wordt 1 keer in de zoveel tijd wordt dat gedaan. Maar ik vraag me ook af, is dat voldoende? Zouden hier ook niet ervaringsdeskundigen bij aan moeten haken? Want zij weten precies wat de valkuilen zijn en hoe je weer terugvalt in je oude patroon als je niet uitkijkt. Dus ik weet niet, misschien wordt het wel gedaan hoor, maar dat wou ik dus even aan het college vragen. Of er ook ervaringsdeskundigen worden meegenomen in dit verhaal. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Kriens. Mevrouw van Brederode.
Ik wil ook even aanhaken bij dat ik het een stuk vind wat goed leesbaar is. En dat is voor mij wel heel erg prettig. Dus dat wil ik een compliment geven, want de meeste stukken zijn toch wel erg wat geven wat meer moeite. Wat hier in het stuk aangegeven is, is dat we eigenlijk proberen uit te gaan van de eigen redzaamheid van de mensen, dus degene die de schuldvraag heeft. En dat we eigenlijk proberen die alleen een tijd ernaast te lopen totdat ze het weer helemaal zelfstandig kunnen doen. Daarnaast geven ze ook aan van er zal op het eind van de rit heb je mensen waar die het niet zelfstandig zullen blijven doen. En daar hebben we dan logisch nog, daar zullen we dus moeten toch nog iets anders voor moeten regelen. En dat is eigenlijk mijn vraag. Van, er staat hierin van in principe stopt het als de schuld klaar is. En er wordt wel gesproken over nazorg, maar dan vraag ik me af hoe die nazorg eruit ziet. Dat is één ding. Want die nazorg is nodig om dat nieuwe gedrag dus ook vast te houden. Wat ons ook opviel, dat in het stuk denken we een paar groepen niet in vermeld staan. En die we er ook steeds meer krijgen. En dat zijn dus de mensen met een eigen huis. Die dus daardoor dus niet met hun huis zitten, met schulden zitten en eigenlijk daar niet uitkomen. Ik weet wel dat ze niet in de schuldsanering horen, maar het zijn wel mensen die we straks grote problemen mee kunnen gaan krijgen. Moeten we die ook niet in ieder geval in de vizier houden? Terugkerende kinderen met schulden naar huis, dat hoor ik ook regelmatig. Dat een kind zich helemaal in de schulden heeft gezet en dan bij moeder en vader thuis intrekt, waardoor dus dat gezin ook helemaal ontwricht wordt. En wat voor zorg is daarvoor? Ik wilde niet hebben dat dat nou helemaal uitgewerkt in dit stuk komt. Daar heb ik het niet over. Ik wil het alleen als aandachtspunt. Dat er ook nog 2 groepen zijn waar we ook rekening mee moeten houden. En ja, dat was het eigenlijk. Vooral die nabehandeling die nodig is. Of die begeleiding nadat het klaar is.
Dank u wel, mevrouw Brederode. Mevrouw De Kort.
Dank u wel, voorzitter. Ook onze complimenten voor het stuk. Het is een duidelijk helder stuk. blij zijn we met de integrale aanpak en de opvulling verder met het maatwerk wat erbij zou moeten komen. De betrokkenheid van meerdere disciplines erbij. En in dat kader viel ons wel op, wat overigens de participatieraad ook opgevallen was, dat er prijs gesteld werd op een breed regulier overleg. En vervolgens komt er als antwoord op dat de gemeente jaarlijks het initiatief zal nemen tot dat overleg. En dan denk ik, in het kader van up-to-date blijven en alert blijven, is een jaarlijks overleg ons inziens toch wel heel mager. Dus dat wilde ik graag even meegeven.
Dank u wel, meneer Schellekes.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, wij vonden het ook een goed leesbaar stuk. Wij vinden het ook belangrijk, de preventie en de vroege signalering. Ik zou wel wat meer willen weten over de pilot vroeg signalering van de tijdsperiode waarin dat beslag krijgt. En ik vroeg me al af, zijn er al bepaalde ideeën van hoe kun je nou een vroeg signalering doen? Of is dat onderdeel ook van de pilot? Dank u.
Dank u, meneer Schellekes. Ik zie twee wethouders die driftig geschreven hebben. En meneer Van der Put grijpt dan naar de microfoon. Dus meneer Van der Put.
Maar ik vrees, voorzitter, dat er maar één wethouder is die antwoord gaat geven.
Ik vind het prima.
Maar dat doet hij in zijn functie als wethouder. Ik wil wel even vragen of mevrouw Van Riel even aan tafel kan komen. Want er zitten
een aantal
technische vragen bij waar ik minder goed mee uit de voeten zal kunnen. Ja, ze zit ver weg, maar ik denk wel dat het zo ook gaat lukken. In ieder geval, dank voor de complimenten, voor de goede leesbaarheid en de kwaliteit van het stuk. De ambtenaar die het geschreven heeft, die zit erbij, dus die heeft er ook, denk ik, met instemming kennis van genomen. Een heleboel vragen die gaan eigenlijk toch meer over het vervolgtraject en wat je nou in zijn concreetheid met cliënten doet. Er worden een paar doelgroepen genoemd, hè, zoals terugkerende jongeren in een gezin met schulden. Mensen met een eigen huis. De heer Van den Brekel die vraagt ook hoe we omgaan met problematische jongeren. Kijk, als die casuïstiek zich voordoet, dan wordt daarop ingestoken. En het is natuurlijk wel zo, mensen met een eigen huis, ja, die zullen wat minder makkelijk zich melden, bijvoorbeeld bij het beurscafé, wat we dus wekelijks hebben als spreekuur voor mensen die in de problemen komen. Kijk, onze vindplaatsen voor mensen met schulden, ja, die zitten dus bij de zorgverzekeraar en die zitten bij de woningcorporatie en die melden zich bij het loket. Dus mensen die wij in beeld hebben, daar kunnen we vroeg mee omgaan. Maar ik denk juist de pilot vroeg signalering, daar zal mevrouw Verhiel straks wel iets meer over gaan vertellen, hoe we dat vorm willen gaan geven. Ja, dat is gewoon een van de uitdagingen. Hoe komen we nou voldoende bij die hele grote doelgroep? Hè? Want onder andere mevrouw Kriens die merkt het op. Er zijn gewoon heel veel mensen in Nederland, maar ook heel veel mensen in Goorlen, ja, die toch in risicovolle situaties verkeren. Dus best een geweldige uitdaging, maar ik denk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om gewoon te zorgen dat die mensen gewoon niet verder in de schulden komen. Ik denk dat we ook met behulp van dit beleidstuk een goede drieslag maken. Uitgaande van preventie, vroeg signalering, zeg maar een integrale aanpak. In samenwerking met andere zorgverleners en ook de nazorg. Want ook nazorg is uitermate belangrijk om te voorkomen dat mensen gewoon weer terugvallen in hun oude schuldgedrag. Maar ook daar zal mevrouw Vergiel nog wel iets meer over vertellen. Ook stapeling van schulden, dat komt uiteraard ook in Goorlen voor. En bij de aanpak vanuit de kredietbank wordt daar een modus voor gevonden. En uiteindelijk kunnen de mensen zeg maar in de schuldsanering komen. En ja, ook als er sprake is van stapeling van schulden, ja, dan is het drie jaar op een houtje bijten. Met een heel klein budget waarbij wat te leven hebt. Maar daarna ben je wel schuldenvrij en ben je in staat om een nieuwe start te maken. Maar dan is het uiteraard wel aan de hulpverlening toch weer om te zorgen dat die mensen niet een herhaalgedrag gaan vertonen. Misschien moet ik even aan mevrouw Vergiel vragen nu om antwoord te geven op die vragen die ik net gesteld heb.
Dank je wel. Ja. allereerst kan ik wel even wat vertellen over de vroegsignalering. We willen gaan kijken of we samen in samenwerking met de gemeente Oosterwijk en Hilvarenbeek aan de slag kunnen onder begeleiding van twee dames van een extern bureau die vanuit SZW subsidie krijgen om gemeenten in de landen te begeleiden bij het opzetten van die vroegsignalering. Zij nemen dus echt de kennis mee die overal al in Nederland is opgedaan. Zij nemen de keuzes mee, ook de privacyprotocollen, alle juridische haken en ogen die daaraan zitten, wanneer wordt welke informatie uitgewisseld. Die kapstok, daar kunnen we heel erg gebruik maken van de kennis die zij meenemen. Door dat ook met drie gemeenten op te pakken, hopen we ook daar een efficiëntieslag te maken, dat we niet alle drie zelf het wiel opnieuw moeten uitvinden, maar dat we dat samen kunnen doen. En dat we dat ook samen kunnen organiseren, zodat we dat slim kunnen doen. Als je kijkt naar vroegsignalering, dan gaat het om twee belangrijke pijlers eigenlijk. Aan de ene kant ga je aan de slag met daadwerkelijke signalen van betalingsachterstanden. Dat kan zijn van zorgverzekeraars, van huur. Die gegevens kan je en mag je bundelen. Als gemeente kan je keuzes maken op welk moment en op basis van welke signalen of van welke samenloop van signalen je ook daadwerkelijk gaat handelen. Het tweede deel wat heel belangrijk is bij de vroegsignalering is dat je outreachend naar mensen toe gaat. Dat vraagt heel veel van je communicatieve vaardigheden natuurlijk, want mensen hebben zelf nog geen hulpvraag geformuleerd. Die denken dat ze zich nog wel gaan redden. Maar wij zijn van mening dat als we dan al een interventie kunnen doen, en dat noemen we dan een quick fix, dat geeft ook aan dat je eigenlijk met een hele kortdurende, overzichtelijke ondersteuning mensen weer bijna bijstuurt, hè, helpt om weer de juiste keuzes te maken en de regie te krijgen om te voorkomen dat dat situatie escaleert. Dat kan bijvoorbeeld zijn om mensen te verwijzen naar de juiste toeslagen waar ze misschien geen beroep op doen. Maar dat kan ook zijn door mensen te helpen door een maatje ernaast te zetten die mensen meekijkt. Dus het kan heel breed zijn. Bij zo'n vroegsignalering heb je ook wel brede, kan je heel erg breed input krijgen van mensen. Dus je hebt financiële signalen, maar de dingen die je ophaalt, die kunnen eigenlijk vanuit het hele welzijn, het hele sociale domein, kunnen dat nog verborgen vragen zijn, zeg maar. Dus ook op het gebied van WMO of vanuit opvoedingsvraagstukken of wat dan ook, kan dat opbrengst leveren. We gaan daar binnenkort een keer met de betrokken wethouders van de drie gemeenten mee om tafel en met die begeleiders vanuit het externe bureau. En van daaruit gaan we ook een plan maken van nou, en hoe willen we dat dan hier met z'n drieën en hier in Goorle invulling gaan geven. Hoe breed, hoe smal, hoe groot gaan we die pilot inrichten? Dus dat, die invulling die volgt nog. En daar gaan we gebruik maken van de ervaringen al van andere mensen.
Sanne, ik denk dat er nog twee vragen openstaan. Dus een vraag van mevrouw Van Neergen. Hoe gaan we om met de privacy? Als de zorgverzekeraar wat signaleert. En de vraag van de heer Van den Brekel over het vrije budget, waar we eventueel gebruik van zouden kunnen maken.
Ja, dankjewel. Wat betreft de privacy, dat is inderdaad altijd een spannende in de zin van soms lijkt het heel erg efficiënt en heel erg klantvriendelijk om informatie te delen, maar moeten we heel goed kijken naar de wet en regelgeving daarin en de privacy van de mensen die het betreft. Daar zijn wel goede kaders voor en goede handvatten voor. Er zijn ook bijvoorbeeld vanuit, ik weet niet hoe de wet precies heet, maar dat gaat over de winterafsluitingen vanuit de energie. Hè. Dan moeten de energiebedrijven op het moment dat ze in de wintermaanden voornemens zijn om energie op termijn te gaan afsluiten, geven ze die informatie door aan de gemeente. Dat is in de wet verankerd. Dat geeft de gemeente de ruimte om dan contact op te nemen en te kijken of dat nog voorkomen kan worden. Zo zijn er ook vanuit de zorgverzekeringswet en vanuit andere kaders genoeg informatie om te weten hoe we dat op een goede manier doen. Daar komt heel veel bij kijken. Ik ben dus ook heel erg blij met de ervaringen en de kennis en kunde van dat extern bureau en de andere gemeenten in Nederland die daar ook al heel veel in gevonden hebben en op papier hebben gezet. Dus daar gaan we gebruik van maken en dat gaan we op een goede manier doen, zodat we daar binnen de kaders blijven van de privacywetgeving, uiteraard. Het stuk wat meneer Van den Brekel noemt vanuit Zaanstad, ik heb dat inderdaad ook gezien over de vrije budgetten. Ik heb dat vooral gelezen en geïnterpreteerd als zijnde inderdaad vanuit je sociaal wijk. werkteam. Dus dat zou bij ons het loket wellicht zijn. Om daar vrije budgetten te geven, zodat mensen echt op gezinsniveau alle ondersteuning kunnen bieden die daar nodig is, noodzakelijk is. Een hele interessante ontwikkeling en ook zeker interessant om in de gaten te houden. Ik vind hem in het kader van de schulddienstverlening aan zich is dan een te krap onderdeel. Hè. U gaf zelf ook al aan dat het breder is dan alleen schulddienstverlening. Ik denk dat het interessant is om te volgen. Voor dit onderdeel, dit onderwerp, zie ik niet direct aanknopingspunten. Ik weet niet of...
Mevrouw Wemink.
Ja, dank u wel. Ik heb misschien toch een aanvulling, want meneer Van Brekel die raakt wel een hele belangrijke kern. En wat mevrouw Van Riel zegt, dat het gaat ook het feit dat het veel groter is, vaak dan alleen maar schuldhulpverlening. We zijn het kijken in de regio of dat we door middel van een zogenaamde maatwerkfabriek, zo noemen wij dat, innovatiemiddelen per gemeente beschikbaar kunnen stellen om groter en breder te kijken dan bijvoorbeeld alleen maar schuldhulpverlening, alleen maar complexe problematiek. Om daarvoor juist budgetten beschikbaar te stellen, dat we echt maatwerk kunnen geven waar daar het echt om gaat. Of het nou vaak zijn is de problematiek rondom schulddienstverlening dermate complex dat er vaak andere zaken onder liggen. En wanneer je een budget hebt waarin je los van alle wetgeving daaraan kunt besteden, kun je veel meer bereiken met elkaar. En dat is wat we nu aan het ontdekken en het uitvinden zijn. Kijken wat we kunnen toepassen in de hele regio.
Dat was het. Oké. Ja, mevrouw Kriens, ik ga u niet beïnvloeden, maar we moeten een beetje de klok in de gaten houden. Wie wil er graag voor een tweede termijn?
Ik ook nog, ja. Ik heb ook nog een vraag, ja.
Meneer Gabriels, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, moeten is dwang. Dus als wij nog een kwartier nodig hebben, dan hebben we gewoon een kwartier nodig.
Daar het alleen vriendelijk.
Dank u wel. Mijn vraag gaat nog over van hoeveel hebben wij iedereen in beeld in Goorlen als het gaat over potentieel schuldenaar. Klinkt een beetje raar om het zo te zeggen. Want mevrouw Kriens zei het al, 65% van de lagere inkomens die zit daarin. En we hebben een aantal instrumenten om erachter te komen wie er dan in zit. Maar hoeveel procent hebben we niet in beeld, schatten jullie in? En daarvoor komt dan straks natuurlijk die regeling voor die vroege signalering.
Meneer Van der Brekel.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik vind het in ieder geval mooi dat de gemeente al aan het denken is over zo'n systeem. Of zo'n soortgelijk systeem dan. Verder had ik nog twee vragen over het probleem met de schuld van jongeren. Om die ruil voor werk of studietrajecten afbetalingen naar vermogen te doen. Hoe denkt de gemeente daarover? Of doet hij daar al dingen mee? En mijn andere vraag was eigenlijk over de... Wat doet hij met de schuldeisers? Het blijkt dat hij ook een deel betalen moet zijn dat mensen er niet meer uit kunnen komen. Dus dat waren nog mijn vragen.
Dank u wel, meneer Van der Brekel, mevrouw Kriens.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk nog een vraagje dat bij de eerste ronde hoorde, want ik had geen antwoord op mijn vraag gekregen. Ik had gevraagd of ervaringsdeskundigen waren meegenomen in het beleid. Dat wil ik graag weten.
Dank u wel, meneer Proos. Niet? Meneer Verhoeven dan.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Inleveren nog een vraag over de stapeling van boetes. Bekend is dat de overheid zelf de grootste oorzaak is van die stapeling van boetes. Goorlen is ook een overheidsorganisatie. Wat kan de gemeente daarin zelf doen? Uitstellen, kwijtschelden, misschien tijdelijk verminderen. Dus wat kan de gemeente daar zelf aan doen? Dat was de vraag. En de opmerking naar aanleiding van mevrouw Immink zojuist. Er wordt in het document ook gesproken over schuldvrije toekomst. We hebben een maatwerkfabriek. Ik hoor het u niet zeggen. Ik denk wel dat u dat ook bedoelt. Het lijkt op dat het alleen maar is gericht op oplossen van de huidige problematiek. Maar ik neem aan dat het ook gericht is op juist het voorkomen dat het nog een keer opnieuw gebeurt. Dus dat mensen ook genoeg handvaten meekrijgen in dat hele proces, dat men niet nog een keer in het proces valt. Dank je wel.
Dank u wel, meneer Verhoeven. Wethouder van der Put.
Ja, en straks toch weer een aantal technische vragen, maar die zal ik dan wel herhalen, zodat mevrouw Verhiel weet waar ze aan bod komt. De vraag van de heer Gabriels. Hoeveel procent hebben wij niet in beeld? Ja, als we ze niet in beeld hebben, dan weten we dat niet, meneer Gabriels. Als we ze wel in beeld hadden, dan kon ik u aantallen noemen, maar dat is een beetje een lastige vraag. Dus ik kan die niet beantwoorden. De problematische schulden van jongeren. Ja, ik dacht dat ik u had geantwoord in die zin. Als die jongeren zich aandienen bij ons, dan komen die ook in een traject. Dus die proberen we ook te helpen.
Maar heeft u dan ook een werkstudietraject dat ze daarnaast kunnen doen?
Die gaan we aan mevrouw Van Giel vragen.
Oké, dat was eigenlijk de vraag.
Ja, datzelfde geldt eigenlijk voor het omgaan met schuldeisers. Ik kan me voorstellen dat vanuit de begeleiding er ook gesprekken gevoerd worden met schuldeisers om te komen tot regelingen dat ze maar een bepaald percentage van de schuld innen. Maar ook dat is zodanig technisch dat ik het graag even ter controle bij mevrouw Verhiel leg. En ook het meenemen van de ervaringsdeskundigen in het tot stand komen van het beleid en de vraag van de heer Verhoeven over de stapeling van boetes, hoe we daar als gemeente mee omgaan.
Dankjewel. Sorry, ik was wat enthousiast. even kijken. Allereerst, ik ken het. Volgens mij is Den Haag inderdaad, waar ze trajecten bieden aan jongeren tot leeftijd van 27 jaar die schulden hebben, dat ze een deel afkopen of overnemen als gemeente en dat die jongeren als soort van tegenprestatie gaan studeren of werken. Wij kennen dat niet als een apart project binnen de schulddienstverlening. Op het moment dat wij jongeren tegenkomen met schulden, problematische schulden, die nog een jonge leeftijd hebben, daarin nog een opleiding kunnen volgen. We zullen daar altijd proberen om de wisselwerking te vinden vanuit de arbeidsmarkttoeleiding en de schooldienstverlening. We hebben daar niet een project aan zich op, maar ik denk wel dat we steeds naar de situatie van de jongeren kijken, van wat is haalbaar en wat is realistisch. Het is nog niet een één-op-één koppeling van ga jij je best doen met je opleiding. Dan betalen wij een deel van de schuld af, dat niet. Maar we proberen wel heel scherp de koppeling te leggen naar wat heeft de jongeren nodig, maar ook op langere termijn, hè, aan de toekomst te werken en te zorgen dat de problemen in de toekomst voorkomen worden. Als we het hebben over de gesprekken die gevoerd worden met de schuldeisers en in hoeverre zij gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan ofwel zo'n soort traject of aan het oplossen van de schulden van de betrokkenen. Op het moment dat de kredietbank die wij inhuren voor het verrichten van de schuldhulpverlening in Goorlen, die hebben een heel goed netwerk en goede contacten met schuldeisers. Zij gaan er ook altijd gesprekken aan. Op het moment dat er een middellijk traject komt, dan zal er altijd gekeken worden en ook aan de schuldeiser gevraagd worden om te settelen voor iets minder, 80% soms nog wel wat minder, en een ander deel van de schuld kwijt te schelden, om daarmee wel bij te dragen aan uiteindelijk een doorbraak en oplossing en een schuldenvrije toekomst voor de betrokkenen. Dat is wat ik daarover kan zeggen. En dan kijk ik even snel verder. De vraag van mevrouw Kriens of ook ervaringsdeskundigen betrokken zijn. Niet één op één. We hebben daar wel over gesproken met de participatieraad. Van, zou dat in deze fase voor dit onderwerp passend zijn? Dus we hebben daar samen in besloten dat we voor het opstellen van een nieuw beleidsplan dat niet gedaan hebben. De participatieraad heeft wel bij hun advies nog even de platform minima geraadpleegd en ook daarin hun eigen kennis en kunde gebruikt. Of zij daarin ook nog met ervaringsdeskundigen hebben gesproken, dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat dat beperkt zal zijn. Wat we wel willen gaan doen, en ik denk dat daar ook de input waardevoller is. Op het moment, we gaan ook weer aan de slag met een nieuw preventieplan. Dat is heel erg concreet, actiegericht. Wat gaan we doen? Hoe gaan we mensen bereiken? Hoe kunnen we dat op een slimme manier doen? Daarmee gaan we in gesprek met onze partners. En wil ik ook kijken van, en kunnen we nou nog een aantal inwoners, al dan niet ervaringsdeskundigen op dit gebied, bevragen van nou, wat zou werken? Wat zou voor jullie een trigger zijn om dat te doen? De kredietbank heeft daar wel informatie over. Die hebben ook een eigen klantenpanel waar ze informatie vandaan halen. Die benutten we natuurlijk, maar dat is breder dan alleen Goorlen. Wat daarin namelijk ook wel een lastige is, vaak mensen die zelf in de schuldenproblematiek zitten, in zo'n traject zitten, die zitten tot hier ook vol met dingen die al moeten. Dus op het moment dat je ook hun nog gaat vragen om mee te denken, dan kan dat soms ook wel belastend zijn. Dus dat vraagt ook wel een goede benadering van de mensen om daarin mee te vragen.
Voorzitter, mag ik er wel even op reageren?
Uiteraard mag u dat.
Het gaat mij zeker niet om mensen die tot zover in de schulden zitten, maar mensen die eruit gekomen zijn en die daar nu met hun positieve ervaringen dus goede input kunnen leveren. Dus je moet zeker geen mensen lastigvallen die in de problemen zitten.
Nee, helemaal eens. We gaan dus wel kijken voor het preventiegedeelte of we daar een input in mee kunnen nemen. Nog even de laatste vraag met betrekking tot stapeling van boetes, wat wij daar als gemeente in doen. Overheidsboetes zijn lastig, want die zijn voor de kredietbank niet regelbaar. Wat wij als gemeente wel onderzoeken te doen, is om te kijken of we die schulden kunnen, die vorderingen dus kunnen bevriezen, totdat de schuldensituatie is opgelost en dat we daarna gaan kijken hoe de terugbetaling eruit kan zien.
Dank u wel, mevrouw Vriel. Dank u wel, wethouder. U wilt nog mevrouw Immink. Gaan, mevrouw Immink.
De heer Verhoef had nog een vraag gesteld over de maatwerkfabriek. En ik kan u vertellen wat ik daar op dit moment over weet, meneer Verhoeven. Want de maatwerkfabriek staat nog helemaal in de kinderschoenen. Moeten er allemaal pilots worden uitgevoerd. En dat zullen we ook zeker gaan doen, in de regio zeer zeker. Het is ontstaan vanuit de jeugdzorg. Vanuit het feit dat wij vanuit de jeugd heel vaak zien dat we te maken hebben met multicomplexe problematiek die groter is dan alleen maar jeugdzorg. Het heeft vaak ook te maken met ouders. Het heeft te maken met WMO, met schuldhulpverlening, met participatiewet, met scheidingen, met geen inkomen meer hebben, werkgelegenheid, noem maar op. Wat we hebben bedacht is het volgende, waar we nu heel veel last van hebben, is dat we te maken hebben met al die verschillende wetgevingen, waar ook de financiële stromen vanuit al die potjes komen. Sta je dan voor dat je een bepaald budget hebt, waar je uit al die potten haalt, je gooit het op één hoop en je gaat dan eens naar de situatie, naar het gezin kijken waar het om gaat en je gaat daar eens kijken wat de grootste problemen zijn en je bekijkt daarin wat je daar, ongeacht waar een probleem hebt, het probleem ook uit voorkomt, hoe dat je dat kunt oplossen, zodat je van daar een basis hebt om te kijken naar de andere problematiek. Dus het grootste oplossen, en dan moet je aan rare oplossingen denken die helemaal out of the box zijn, maar waar je wel echt maatwerk, vandaar ook de naam maatwerkfabriek, levert op basis van een pilot, om te kijken voor de toekomst hoe wij daar het beste mee kunnen omgaan. En als je daarin bent geïnteresseerd, wanneer het verder gaat spelen in de regio, wil ik u meer dan graag hierover verder informeren en daarin meenemen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Immink. Vindt de commissie dat het nu voldoende besproken is en dat het door kan als een A-stuk, of vindt u dat het een B-stuk moet zijn? A-stuk. Dan gaan we voor een A-stuk. Dank u wel. Het volgende agendapunt is het verslag van de commissie welzijn van 20 juni jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen en ik ga ervan uit dat we het verslag dus ongewijzigd kunnen vaststellen. Ik zie geen nee, dus dan is dat bij deze gebeurd. En de afdoening, die hebt u kunnen lezen. Bent u het daarmee eens met de afdoening van de punten die er stonden? Ja, dank u wel. Het volgende agendapunt is inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders. Ik kijk naar het college en ik zie wethouder Van der Putten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal mededelingen. De eerste gaat over basisschool of het kindcentrum De Vonder in Giel. Op dit moment wordt met man en macht gewerkt om de laatste loodjes met betrekking tot de oplevering om die af te ronden. En de verwachting is stellig dat de kinderen tijdens de herfst, in ieder geval het team tijdens de herfstvakantie kan inhuizen, zodat na de herfstvakantie de lessen in het nieuwe gebouw kunnen worden vormgegeven. Dat is één. En de andere mededeling is dat het college vanmorgen het beleidsplan VVE, voorschoolse en vroegtijdige educatie, heeft vastgesteld. En wij zullen u dat deze week ter informatie toezenden via een raadsinformatiebrief.
Dank u wel, meneer Van der Put. En ik zag meneer Van der Heijden ook een vinger opsteken.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat even over een ontwikkeling binnen de Hart van Brabant. Binnen het Hart van Brabant is besloten om niet meer dat iedere gemeente zelfstandig zijn mensen aan werk probeert te helpen of vacatures binnen te halen. Maar we hebben besloten om samen met het UWV, met de uitvoeringsinstelling en met de sociale diensten en alle 9 gemeentes om één programma te nemen. En dat houdt dus in, als een vacature wordt gemeld, wordt die in het programma gezet. Als iemand werk zoekt, dan wordt hij ook in het programma gezet. En wordt dan heel snel een match gedaan en we hopen dan binnen 8 uur de match te vinden en mensen te kunnen begeleiden naar werk. Daarmee halen we een behoorlijke inhaalslag met betrekking tot tijd en besteding. En daarmee kunnen we de mensen en de werkgevers sneller bedienen. En we hopen dat 1 januari klaar te hebben.
Dank u wel, wethouder. Een volgende agendapunt is de vragen. Sorry. Dan heb ik uw vinger over het hoofd gezien, mevrouw Wimmink. Ga in de gang.
Dank u wel, voorzitter. Gezien de belangstelling die u een tijdje terug heeft getoond voor de jeugdgemeenteraad, kan ik jullie vertellen dat de burgemeester en ik vorige week met heel veel genoegen de nieuwe jeugdgemeenteraad hebben geïnstalleerd. Het zijn in totaal 16 kinderen van 8 basisscholen in Goorle en Riel. En ze popelen om te beginnen. En de opmerkingen die richting de jeugdgemeenteraad in juni zijn gemaakt, in gedachten houdend, gaan we ook zeker met de nieuwe jeugdgemeenteraad aan de slag om te kijken hoe dat wij ze nog dichter bij jullie kunnen brengen en ze ook jullie kunnen adviseren. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Wimmink. Jong geleerd is oud gedaan, zullen we dan maar zeggen. Zijn er nog dames of heren van de commissie die vragen aan het college willen stellen?
Nee? Ik heb ze wel, maar ik doe het via de mail.
Dat is uitstekend en dank je wel voor dit begrip, meneer Van der Brinkel. Stukken ter kennisname, wil daar nog iemand iets over kwijt? Ook niet. De rondvraag? Niemand. Dan sluit ik de vergadering en dan zou ik willen vragen aan de voorzitter van ruimte of we 10 minuten adempauze krijgen. Dank u wel.